Gemeente, het evangelie is het goede nieuws over het beslissende ingrijpen van God. God is in zijn Zoon naar deze aarde gekomen, voor ons en voor onze zaligheid. God heeft ons niet overgelaten aan onszelf, maar is in de Heere Jezus zelf naar deze aarde gekomen om ons te verlossen. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws van de Bijbel. In het Oude Testament had God dat al beloofd. Dat hij zelf zou komen om zijn volk te verlossen. En God heeft die belofte vervuld. Want de Heere Jezus is gekomen. Immanuel, God met ons. Een nieuwe heilstijd is aangebroken. En de Heer Jezus noemt deze nieuwe tijd de komst van Gods Koninkrijk. We lezen dat bijvoorbeeld in Markus 1 vers 15. Daar zegt de Heer Jezus, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. De komst van de Heer Jezus betekent de komst van Gods Koninkrijk. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? Wat bedoelt hij als hij zegt dat in zijn komst Gods Koninkrijk nabij gekomen is? En wat is Gods Koninkrijk? Gods Koninkrijk is daar waar God koning is. Gods Koninkrijk is daar waar God regeert. Gods Koninkrijk is daar waar God op de eerste plaats staat en waar God de plaats krijgt die hem toekomt. En de Heer Jezus, die zorgt daarvoor. Hij is naar deze aarde gekomen om Gods Koninkrijk op te richten. Hij brengt ons weer onder Gods heerschappij. Zoals God ons leven bedoeld heeft. En zoals het was voordat de zonde deze wereld in één grote duisternis heeft veranderd. De Heer Jezus, hij zorgt ervoor. En hij kan ervoor zorgen. Want hij is de koning van Gods Koninkrijk. God de Vader heeft hem zelf aangesteld. En we zien het als de Heer Jezus gedoopt wordt. Dan klinkt een stem uit de hemel en dan zegt God, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. God heeft de Heer Jezus tot koning gemaakt, om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Om God weer koning te maken in de harten van zondaren. De Heer Jezus richt Gods koninkrijk op. Maar wat betekent dat nu concreet? Dat de Heer Jezus koning is en dat hij Gods koninkrijk opricht. Wat betekent dat nu concreet? Hoe ziet ons leven eruit als God weer op de eerste plaats staat? Hoe ziet ons leven eruit als Gods koninkrijk ook in ons leven wordt opgericht? Dat horen we in de bergreden. De preek van de Heer Jezus die we vinden in Matthäus 5 tot 7. Want in de bergreden vertelt de Heer Jezus hoe het leven van Gods koninkrijk eruit ziet. In de bergreden vertelt de Heer Jezus wat het betekent als God weer koning wordt in ons leven. De bergreden is in de eerste plaats gericht tot Jezus' volgelingen, tot zijn discipelen. En we lezen dat heel duidelijk in de eerste verzen van ons teksthoofdstuk. De discipelen van de Heer Jezus komen tot hem en de Heer Jezus leert hen. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus in de bergrede niets te zeggen heeft tot degenen die nog niet tot zijn discipelen behoren. Integendeel. We lezen in vers 1 dat de Heer Jezus de scharen ziet. Hij weet dat ze er zijn. En hij heeft ze in de bergrede heel veel te zeggen. De bergrede is één grote oproep aan alle mensen om te buigen voor koning Jezus. En om zijn onderwijs ter harte te nemen. Want alleen als we luisteren naar de woorden van de Heer Jezus, dan is het huis van ons leven gebouwd op een goed fundament. Maar de bergrede is in de eerste plaats bedoeld voor Jezus' discipelen. En dat is belangrijk om de woorden van de Heer Jezus te begrijpen. De Heer Jezus vertelt ons in de bergrede niet in de eerste plaats hoe ons leven eruit moet zien. Hoe we moeten leven voor Gods aangezicht. Hij vertelt ons niet in de eerste plaats hoe ons leven eruit moet zien. Nee, hij vertelt ons in de eerste plaats hoe ons leven eruit ziet als we een volgeling van hem zijn. Het gaat er in de bergrede niet in de eerste plaats om wat God van ons vraagt, maar hoe om de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus zijn discipelen maakt. De bergrede laat ons zien wat er gebeurt als God in ons leven komt en als hij ons leven vernieuwt. Het leven dat de Heer Jezus ons in de bergrede voorhoudt is dus geen ideaal waarnaar we moeten streven. Nee, het is een werkelijkheid in het leven van al de gelovigen. Daar staat de Heer Jezus garant voor. Hij zorgt daarvoor. Want hij is immers gekomen om Gods koninkrijk op te richten. We kijken vanmorgen dus in een spiegel. De Heer Jezus laat ons vanmorgen zien hoe het leven van een christen eruit ziet. En de vraag komt naar ons toe, ben ik dat? Is het leven dat de Heer Jezus ons vanmorgen voorhoudt mijn leven? Ben ik een inwoner van Gods koninkrijk? Of behoor ik nog tot het koninkrijk van deze wereld? En ken ik dit leven niet? In een van zijn brieven dankt de apostel Paulus God, omdat God hem getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van zijn Zoon. Kunnen wij dat Paulus nazeggen? Zijn ook wij getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van koning Jezus? De bergrede maakt het duidelijk. En hoe ziet het leven van een christen er dan uit? Heel anders dan het leven van een niet-christen. Dat zal voor iedereen die de bergrede doorleest duidelijk zijn. Het leven van een christen is heel anders dan het leven van de wereld. Ja, het leven van een christen is zelfs heel anders dan het leven van de godsdienstige wereld. Een christen en een niet-christen leven in twee totaal verschillende werelden. Paulus wijst erop als hij zegt dat de wandel van een christen in de hemelen is. Een christen is geen inwoner van deze wereld, maar van het koninkrijk van God. En is het juist vandaag niet belangrijk om dat te benadrukken? Als de Heer Jezus koning is in ons leven, dan leven we heel anders dan deze wereld. Dat kan niet anders. En dit anders zijn, dat geldt voor ons hele leven. Een christen denkt anders dan een niet-christen. Een christen verlangt naar andere dingen dan een niet-christen. En een christen doet ook andere dingen dan een niet-christen. En nergens in de bergrede komt het verschil tussen een christen en een niet-christen duidelijker en scherper naar voren dan in de zaligsprekingen. We hebben ze gelezen. Het zijn bekende woorden. Ik denk dat we ze allemaal wel kennen. Ze staan aan het begin van Jezus' preek. En niet zonder reden. Want voordat de Heere Jezus vertelt over de levenswijze van een christen, vertelt hij in de zaligsprekingen eerst over het hart van een christen. Voordat hij vertelt wat een christen doet, vertelt hij eerst in de zaligsprekingen wie een christen is. En die volgorde is ontzettend belangrijk. En het is alsof de Heer Jezus zegt, eerst het belangrijkste. Dan pas de andere dingen. Het gaat er in de eerste plaats om wie u bent. En pas daarna om wat u doet. Want dat is de volgorde van God. Wij vinden het vaak veel belangrijker wat we doen. Denkt u maar aan de fariseeën. Wat deden zij veel voor het koninkrijk van God? Ze hielden zich maar liefst aan 613 wetten. Moet u zich eens voorstellen. Wat een werk. Wat een inspanning. Maar de Heer Jezus kijkt verder. Het gaat hem niet zozeer om wat wij doen. Het gaat hem in de eerste plaats om ons hart. Wie zijn we nu werkelijk? Wie zijn we nu werkelijk voor het aangezicht van God? Daar gaat het om. Paulus bedoelt hetzelfde als hij in 1 Korinthe 13 schrijft. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf om verbrand te worden. En had de liefde niet, dan zou het mij geen nuttigheid geven. Je zou zeggen, wat kan je nog meer doen? Alles weggeven wat je hebt. En zelfs je leven overgeven voor de dienst van God. Maar Paulus zegt, zonder de liefde van God in je hart betekent het niets. Helemaal niets. Je kunt voortdurend bezig zijn in de dingen van Gods koninkrijk en in je hart nog steeds een vijand van God zijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om wat wij doen, maar wie wij zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze daden onbelangrijk zijn. Integendeel. Maar dat wil wel zeggen dat onze daden bepaald worden door wie we zijn. En daarom begint de Heer Jezus de bergrede met de zaligsprekingen, waarin hij heel duidelijk vertelt hoe het hart van een christen eruit ziet. De Heer Jezus noemt 8 dingen. Een christen is arm van geest. Hij treurt. Hij is zachtmoedig. Hij hongert en dorst naar de gerechtigheid. Hij is barmhartig. Hij is rein van hart. Hij is vreedzaam. Hij wordt vervolgd omwille van de gerechtigheid. 8 kenmerken die elke christen in zijn leven kent. 8 kenmerken van een inwoner van Gods koninkrijk. 8 kenmerken van iemand die door God wordt zalig gesproken. Die voor Gods aangezicht kan bestaan. Natuurlijk komt niet elk kenmerk bij alle gelovigen in dezelfde mate voor. En er is ook een groeien in de genade. Maar toch kent elke christen iets van elk van deze 8 kenmerken. Een christen is arm. Een christen treurt. Een christen is zachtmoedig. Een christen hongert en dorst naar de gerechtigheid. Een christen is barmhartig, een christen is rein van hart, een christen is vreedzaam en een christen wordt vervolgd. Wij willen nu vanmorgen in het bijzonder nadenken over het eerste kenmerk. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Armen van geest, wie zijn dat? Om te begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt, moeten we terug naar het Oude Testament. En dat is vaak zo. Wij maken soms veel gemakkelijk een onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar dat leren we niet van de Heer Jezus. De Heer Jezus sloot in zijn woorden vaak aan bij wat God in het Oude Testament al geopenbaard had. En als we het Oude Testament lezen, dan valt ons op dat het woordje arm vaak een bijzondere betekenis heeft. Het wordt gebruikt om een heel specifieke groep mensen aan te duiden. Armen, dat zijn mensen in nood, die helemaal alleen op God aangewezen zijn. Mensen die in hun nood geen andere helper hebben dan God alleen. Ze worden ook wel nooddruftigen of ellendigen genoemd. En we kunnen dan denken aan wezen, aan weduwen, aan vreemdelingen, aan slaven. Ze hadden niemand die voor hen opkwam. En zij konden alleen maar hopen op God. Maar ook rijken kunnen arm zijn. En koning David is het voorbeeld bij uitstek. In de psalmen rekent hij zich verschillende keren tot deze armen. Tot deze mensen die in hun nood helemaal alleen op God aangewezen zijn. Bijvoorbeeld in psalm 34. Daar bid David deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Het zien we in psalm 40, waar David belijdt: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is de oudtestamentische achtergrond van onze tekst. En in het licht van deze versen moeten we de woorden van de Heer Jezus verstaan. Twee dingen komen dan naar voren. Het eerste is dit. Een arme van geest is iemand die ontdekt heeft dat hij arm is voor God. Het gaat hier niet om een gewone armoede. En niet voor niets spreekt de Heer Jezus over een armoede van geest. Deze armoede heeft een geestelijk karakter. Het is een armoede voor het aangezicht van God. Een armoede die we ervaren in onze relatie tot de Heer. Het is een besef van onze vuilheid voor God. Het is een besef van onze onwaardigheid voor God. Het is een besef van onze hulpeloosheid voor God. Alle mensen zijn arm voor God. Niemand kan voor Gods aangezicht bestaan. Maar een christen die weet dat ook. Een christen heeft het ontdekt. Hij heeft gezien wie hij is voor God. Een christen belijdt: ik heb niets. Ik heb niets om God te geven. God heeft mij geschapen tot zijn eer, om zijn naam groot te maken en om te leven voor hem alleen. Maar wat kan ik God geven? Niets. Helemaal niets. Alleen mijn zonde. Alleen mijn schuld. Verder niets. Ik heb niets voor God. Dat is arm van geest. Maar dat niet alleen. Een arme van geest is iemand die ontdekt heeft dat hij arm is voor God. Maar hij is ook iemand die tot God roept om hulp. Iemand die bidt om Gods ontferming. Want alleen God kan redden. En dat is het tweede. Het arme van geest vertrouwt op God. En we zien dat heel duidelijk in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Ze zijn allebei naar de tempel gegaan. Maar wat een groot verschil. De Farizeeër lijkt wel te bidden, maar eigenlijk praat hij in zichzelf. En dat is te begrijpen, want ten diepste heeft hij God niet nodig. Ten diepste kan hij God wel missen. Hij heeft immers alles al. Hij is geen rover. Hij is niet onrechtvaardig. Hij is geen overspeler. Hij is geen tollenaar. Integendeel. God heeft over hem niet te klagen. Hij vast zelfs 2 keer in de week. En hij geeft meer voor de dienst van God dan nodig is. De fariseer. Hij is rijk. En hij heeft God dan ook niets te vragen. En de tollenaar? De tollenaar bidt wel tot God. Want hij heeft ontdekt hoe arm hij is. En hij heeft gezien dat hij God niets kan aanbieden dan alleen zijn zonde. En daarom roept hij tot God. O Heere, ik ben arm en ellendig. Ik ben straatarm. Ik heb u niets te geven. Maar wilt u mij genadig zijn? Wilt u mijn zonde vergeven? En de tollenaar wordt door Jezus zalig gesproken. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Dat is de wet van Gods koninkrijk. Wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zal verliezen, die zal het behouden. In Gods koninkrijk is geen plaats voor hoogmoed en voor rijkdom. In de hemel zijn geen mensen die goed denken over zichzelf. We kunnen alleen op onze knieën Gods koninkrijk binnengaan. Alleen als armen van geest. Luther zegt het heel duidelijk. God heeft de wereld uit niets geschapen. En alleen als we aan het einde van onszelf gebracht worden, dan kan God ook iets uit ons maken. Als we niets zijn, pas dan kan God ons gebruiken. Eerder niet. Eerst moeten we leeggemaakt worden. Pas dan kunnen we door God vervuld worden. Kennen we deze geestelijke armoede? Hebben we ontdekt hoe arm we zijn voor God? En hebben we gezien dat we God niets kunnen geven? Hebben we gezien dat we voor de zaligheid volstrekt afhankelijk zijn van God? De Heer Jezus leert ons vanmorgen dat we alleen uit genade zalig worden. Dat zalig worden Gods werk is. Dat wij daar buiten van. Hebben we onze armoede gezien? En kennen we dat gebed van de tollenaar? O God, wees mij de zondaar genadig. Want alleen armen van geest worden door Jezus zalig gesproken. Alleen degenen die beseffen dat ze arm zijn voor God en die steunen op Gods genade. Alleen zij kunnen voor Gods aangezicht bestaan. En alleen zij zullen straks de hemel binnengaan. De rijken niet. De mensen die Gods genade niet nodig hebben, zullen voor altijd buiten Gods koninkrijk moeten blijven. Dat is de scherpte van de woorden van de Heer Jezus. De tollenaar ging gerechtvaardigd naar zijn huis. De fariseeën niet. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemel. Vervloekt zijn de rijk. Maar hoe worden we dan arm van geest? Hoe worden we arm voor God en hoe leren we al onze hoop op God alleen te stellen? Dat is een belangrijke vraag. Als we nog nooit werkelijk voor God hebben geknield. Als we nog rijk zijn in onszelf. Maar ook als we wel iets van deze armoede mogen kennen. Ook dan blijft deze vraag heel belangrijk. Want hoe word ik meer en meer afgebracht van mezelf? En hoe leer ik meer en meer te zien op God alleen? Hoe worden we arm van geest? Door te zien op God. Door te zien op God zoals Hij zichzelf bekend maakt in de Bijbel. Als we arm van geest willen worden, dan moeten we letten op God. En dan vooral op deze twee dingen. We moeten letten op Gods grootheid. En we moeten letten op Gods heiligheid. Want als we zien hoe groot en hoe heilig God is, ja, dan worden we arm. Dat kan niet anders. Eerst dus Gods grootheid. We worden arm van geest als we zien hoe groot God is. Als we iets zien van de verhevenheid en majesteit van de Heer. Onze kennis van onszelf heeft alles te maken met onze kennis van God. Want we leren onszelf pas echt kennen als we God ontmoeten. Kijkt u maar naar de Bijbel. Als mensen God ontmoeten, dan gaan ze zien wie ze werkelijk zijn. Dan gaan ze zien hoe arm, hoe nietig, hoe hulpeloos ze zijn voor het aangezicht van God. Het bekendste voorbeeld vinden we in Jesaja 6. Daar ontmoet de profeet Jesaja God in de tempel. En de beelden die de profeet gebruikt om deze ontmoeting te beschrijven, spreken voor zich. Ik zag de Heere zittend op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. Jesaja ziet God. En wat is zijn reactie? Wee mij, want ik verga. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. De Bijbel maakt duidelijk dat er een ontzagwekkende kloof is tussen God en mens. God is schepper. Wij zijn maar schepselen. God is zo anders als wij. God is God. Wij zijn mensen. En Jesaja ziet het. Hij ziet de koning op zijn troon. En hij beseft hoe arm hij is. Hoe nietig hij is. Hoe afhankelijk hij is. Als we God zien in zijn grootheid, majesteit en heerlijkheid, ja, dan zien we hoe arm we zijn. En dan beseffen we hoe gering we zijn. Dan zien we dat het in ons leven niet om ons gaat, maar om God. En dat wij niet op de troon zitten, maar God. Ook vandaag maakt God zich bekend. Ook vandaag wil Hij mensen ontmoeten. Niet in een visioen, maar door zijn woord. En ook vandaag worden mensen overweldigd als ze God ontmoeten. Want God woont in de hemel. God is niet zoals wij. God is zo anders. En als we God ontmoet hebben, dan weten we dat. Dan is ons hart aangeraakt door een diep besef van Gods grootheid en majesteit. Dan belijden we: o Heere, wat ben ik arm. Wat ben ik klein. Wat ben ik hulpeloos. Zonder u kan ik niets. Toen Jacob bij Pniel God ontmoette, werd zijn heup door God aangeraakt. God raakte hem aan, letterlijk. En God maakte hem kreupel. God maakte Jacob arm. Zijn leven zou na deze ontmoeting nooit meer hetzelfde zijn. Heeft God ons al aangeraakt? Zijn wij al kreupel door God gemaakt? We worden arm van geest als we zien hoe groot God is. Nu het tweede, Gods heiligheid. We worden arm van geest als we zien hoe heilig God is. En ook dat zien we bij Jesaja. Als Jesaja God ziet zitten op de troon, dan hoort hij engelen die het elkaar toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dan roept Jesaja: wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Jesaja wordt geconfronteerd met Gods heiligheid. En wat gebeurt er? Hij wordt arm. Arm voor God. Jesaja ziet Gods heiligheid. En dat is nu ook precies het grote verschil tussen de fariseer en de tollenaar. De fariseer denkt dat hij voor God kan bestaan. Hij denkt dat hij rechtvaardig is. En weet u hoe dat komt? Omdat hij zich meet aan anderen. En dan vooral aan degene die op het eerste gezicht veel zondiger lijken dan hij. En we lezen dat heel duidelijk. O God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. O God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Hij meet zich aan anderen. En daarom denkt hij dat het met hem wel meevalt. Er zijn altijd slechtere mensen dan hij. Maar God hanteert een hele andere maatstaf. God zegt: gij zult heilig zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. De Heer Jezus zegt het in de bergrede zo: wees dan volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dat is Gods maatstaf. Geen enkele zonde kan voor Gods aangezicht bestaan, want God is heilig en zijn ogen zijn te rein om het kwaad te aanschouwen. Calvijn gebruikt het beeld van de zon. Als we midden op de dag om ons heen kijken, dan lijkt het alsof we heel goed kunnen zien. Maar als we recht in de zon kijken en door het felle licht van de zon verblind worden, ja, dan zien we opeens bijna niets meer. En dat is nu precies wat er gebeurt als we iets zien van Gods heiligheid. Als we ons maar richten op de aarde en op onze eigen gedachten, dan lijken we wel rechtvaardig. Als we ons leven naast onze eigen maatstaf leggen, ja, dan valt het wel mee. Dan denken we rijk te zijn, net als deze fariseer. Maar als we zien op God en als we iets beseffen van zijn volmaakte heiligheid, als we geconfronteerd worden met Gods maatstaf, ja, dan worden we arm. Dan zien we dat we vuil zijn tot in het diepst van ons wezen. En dan wordt onze mond gestopt. Dan worden we stil. Zoals die man die zonder bruiloftskleed op de bruiloft van de koning was gekomen. Hij dacht geen bruiloftskleed nodig te hebben. Hij kon wel zonder. En misschien ging het een lange tijd goed. Totdat de koning kwam en hem die ontdekkende vraag stelde: vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En wat lezen we dan? De man verstomde. Hij kon niets antwoorden. Aangrijpend. En wat kunnen wij antwoorden? Als God tot ons zegt: is uw leven in overeenstemming met mijn heiligheid? Is uw leven in overeenstemming met mijn heilige wet? We hebben Gods wet gehoord. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gods standaard is duidelijk. Wat kunnen wij God antwoorden? De tollenaar beseft wie hij is voor God. En hij wordt stil. Hij legt zijn hand op zijn mond. De fariseer had God veel te vertellen, vooral over zichzelf. De tollenaar, hij moet zwijgen. Hij beseft wie hij is voor God. En hij wordt stil. Het enige wat we van hem horen is: O God, wees mij de zondaar genadig. We worden arm van geest als we zien hoe heilig God is. Gemeente, een christen is arm. Arm voor God. Maar tegelijkertijd schatrijk. Want in zijn armoede roept hij tot God. En in zijn armoede schuilt hij bij de Heere. We zien die twee kanten heel duidelijk in Sefanja 3 vers 12. Waar God zegt: ik zal in het midden van u doen overblijven een arm en ellendig volk. Dat is de ene kant. En die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Dat is de andere kant. Ellendig en arm. En toch rijk. Rijk in God. Wij hebben niets, maar bij God is alles te vinden wat we nodig hebben. En waar zien we dat duidelijker dan in de Heer Jezus? En daarom wil ik u tenslotte op hem wijzen. Hij is vanuit de hemel naar deze verloren wereld gekomen. En hij is niet gekomen om straatarme mensen bij zijn te veroordelen. Maar om ze het evangelie te verkondigen. Hoort u maar. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En om mijn ziel, mijn leven te geven. Als een rantsoen voor veel. Bent u arm? Ga dan tot de Heere Jezus. Want hij is arm geworden om ons rijk te maken. Hij heeft zich vernietigd om ons te behouden. Hij heeft zich vernederd om ons te verhogen. Ga dan met uw armoede tot de Heere Jezus. En laat u door hem dienen. Zoals William Carey, een bekende zendeling uit het begin van de 19e eeuw. Meer dan 40 jaar heeft hij in India het evangelie verkondigd. Onder enorm zware omstandigheden en met een heel slechte gezondheid. Hij heeft zijn leven opgeofferd aan de dienst van God. Elchristen, zouden we zeggen. En op zijn grafsteen lezen we een indrukwekkend getuigenis. William Carey, geboren 17 augustus 1761, gestorven 9 juni 1834. Een ellendige, arme en hulpeloze worm. Ik werp me uw vriendelijke armen. Is dat ook onze getuigenis? Is dat ook onze belijdenis voor God? Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen.